Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Squad Mobility.
Mogen we jouw product eigenlijk wel een auto noemen?
Ja hoor.
Denk jij dat binnensteden in de toekomst open blijven voor reguliere auto's?
Ja, dat hangt af van de definitie van binnensteden. Maar laten we zeggen, de binnenste binnensteden niet, denk ik.
Wat bleek voor jullie technisch de meest lastige hobbel?
Ja, eigenlijk denk ik dat de meest lastige hobbel is om alles tegelijkertijd op evenveel aandacht geven die het verdient. Dus ik denk niet zozeer dat het technisch de belangrijkste hobbel zit, maar meer in het bouwen van het hele bedrijf.
En, beste Robert, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Stedelijke emissies, energiegebruik, mobiliteit, parkeerproblemen, congestie.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Robert Hoevers van Squad Mobility. Van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, jullie product dus, de Squad Solar City Car. Het product dat ik een auto mag noemen. Een klein, compact elektrisch stadsautootje. Nog wel net even te groot om hier in de studio neer te zetten.
Ja, dat is wel jammer.
Dat is jammer, hè? Hij is er zelf ook niet mee hier naartoe gekomen. Maar vertel even, hoe ziet dat ding eruit?
Ja, het is een compact autootje. Hij is maar 2 meter lang, 1,40 meter breed. Dus echt een heel klein autootje. Hij past zelfs dwars op een parkeerplaats. Er passen er 3 van op een normale parkeerplaats. Hij heeft een heel groot zonnepaneel op het dak. Ik zeg expres heel groot, omdat dat natuurlijk het auto is eigenlijk gebouwd om het zonnepaneel heen. Dat dak is zo groot, dat is zelfs, we hebben in het verleden wel eens een Golf opgemeten, een Tesla Model 3. Zelfs daar konden we niet zo'n groot zonnepaneel op kwijt als op dit kleine autootje. En dat maakt samen met de efficiëntie van het autootje dat je relatief ver kan komen puur op zonne-energie met deze auto.
Want wat is de actieradius van dat zonnepaneel?
Nou, de actieradius, we kennen eigenlijk 2 actieradii. De solar range en de battery range. De solar range is in het beste geval in Nederland zo'n 22 kilometer. Nou is Nederland mondiaal gezien heel slecht qua zon. We zijn vanaf begin januari in Las Vegas en daar is het dan weer heel goed. En dan kom je op zo'n 33 kilometer. De battery range, de batterij range, is zo'n 100 kilometer.
Nou moet ik wel even iedereen aanbevelen om een kijkje te nemen naar die auto. Want je denkt, die is om die zonnepaneel heen gebouwd. Dan heb je misschien iets lelijks in gedachten, maar het is echt een prachtig autootje.
Ja, dat zonnepaneel zie je eigenlijk helemaal niet.
Als je niet weet, dan zie je dat niet.
Nee. Mag ik zeggen, een soort luxe golfkar?
Of doe ik je dat helemaal tekort? Ik vind het helemaal niet erg als je dat zegt. Want kijk, een golfkar is typisch een vorm van mobiliteit waar bijna iedereen wel het gevoel heeft van, ik stap daarop en ik rij weg. Het heeft een hele lage drempel. Het ziet er heel vriendelijk uit. Een mobiel vriendelijk, zullen we maar zeggen. En dat is wat wij ook graag willen zijn. Dus we zijn helemaal geen golfcar. Want we zijn street legal, zullen we maar zeggen. Je mag ermee de weg op.
Ja, topsnelheid van 45.
45. En maken er ook in die kant 70. En golfkarren gaan niet zo hard natuurlijk.
Nee.
Golfkarren zijn ook eigenlijk echte oude techniek. Hè. Er zitten vaak loodbatterijen in. Die gaan vaak 25. Ik vind het niet erg als mensen dat zeggen. Omdat, ja, wie wil er nou niet door de stad rijden met een golfkarretje?
Ja, lijkt mij wel cool. Want er is plek voor 2 mensen. Een kleine 170 liter bagage zag ik staan.
Ja.
Je gaf ook al aan, ding is slechts 2 meter lang. Er passen maar liefst 3 op een parkeerplaats. En dat lost ook meteen een van de problemen die jij net al noemde op. Namelijk ruimtegebrek.
Ja, kijk, de auto's worden mede voor deelplatforms aangeboden. Het zijn eigenlijk speciaal ontworpen voor deelplatforms. Alhoewel we zien dat onze huidige pre-orders zijn eigenlijk vooral particulieren. Maar als jij een deelplatform hebt, zul je met de lokale overheid, met de gemeente moeten overleggen en een deal moeten maken. Hè? En die gemeente gaat natuurlijk zeggen, luister, ik wil niet dat jij mijn hele stad volzet met jouw autootjes. Hè, die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het beschermen van de schaarse ruimte in de stad. Dat is de eerste wat ze zeggen. Het tweede wat ze zeggen is, ik wil ook niet dat je al mijn laadinfrastructuur in beslag neemt. Hè, hoe ga je dat doen? Op die vraag hebben we hele goede antwoorden. Je kan het dus 3 parkeren op een normale parkeerplaats. Het laden Dat is de grootste operationele kosten van een deelplatform. En wij laden op drie manieren. Eén met de zon natuurlijk. Maar dat is niet altijd voldoende. Nou, dan hebben we deelbare batterijen. Vier stuks. En daarmee bereiken we die 100 kilometer. Dus als jij een deelplatform hebt en een autootje is bijna leeg. Je rijdt erheen, je wisselt twee batterijen en je gaat weer verder.
Ja, met reguliere auto's kan dat niet. Daar zijn die batterijen gewoon te groot voor.
Ja, dat hou je niet. Nee. Dus je wil eigenlijk een vierwieler hebben. Je wil overdekt zitten, zodat je wil intrinsiek stabiel zijn. Zodat je niet omvalt als het waait.
Ja.
Maar je wil niet de ruimte innemen die een auto inneemt. Want die is eigenlijk te groot voor de stad. Dus wat je eigenlijk wil, is een zo klein mogelijke vierwieler.
Patrick, jij forenst elke dag van Hoofddorp naar Amsterdam. Ook deels op de snelweg. Dus voor jou zal...
Ja, die A10 dit... durf ik niet hoor.
Nee, dit zal voor jou geen oplossing zijn. Nee. Maar wat denk jij? Zie jij inderdaad in deze kleine stadsauto's een kans in die grote binnensteden om daar echt een significant probleem op te lossen? Eigenlijk twee, emissie en die ruimte.
Ja, ik denk uiteindelijk is wel de vraag, wie heeft dat probleem? Hè? Dus uiteindelijk als je een consument hebt en die heeft het probleem niet, bijvoorbeeld van die emissie, dan denkt hij, ja, het zal mij... Daar heb ik er niet voor over om dat aan te schaffen.
Dus tenzij vanuit de overheid regels worden vastgesteld.
Klopt, dat het niet mag, dan moet je wel. Ik heb altijd twijfels bij die deelplatformen, omdat je uiteindelijk ziet dat het nog onvoldoende gemeengoed is en het onvoldoende gebruikt wordt. Dus ik zou veel meer naar een duale strategie gaan. Want misschien blijkt straks wel dat de ouders van bijvoorbeeld kinderen die denken, hey, ik heb ze liever droog zitten en wat veiliger dan op een scooter. En die gasten die denken, hey, ik vind het wel tof, ik hoef geen helm op. En als ik 16 ben, mag ik erin rijden. Er zit misschien nog wel een veel grotere markt. Of in ieder geval een mooie opstart.
Ja, want 8.500 euro, hè, het prijskaartje.
Ja, dus ik wil
valt graag, wel mee.
Ik wil graag op twee dingen even ingaan wat je zegt. Hè. Voor die consumenten is het met name een comfort issue. Hè, kijk nou bijvoorbeeld, we hebben de berekening gemaakt voor Las Vegas. Wat natuurlijk een opvallend goede plek is om heen te gaan met een zonneauto. Daar hoef je het hele jaar niet te laden. Voor een gemiddelde consument. Laden is voor een consument
gedoe.
Best gedoe. He, dus daar is waarschijnlijk de comfort issue van een zonnepaneel hebben. Is waarschijnlijk veel groter dan iedere andere overweging. Zoals kosten of CO2-emissies.
Ja, maar ik zie ook wel voor de Amsterdamse markt dan. Of de grote binnensteden waar weer een helm op moest, et cetera. Dan zie ik het wel een goed alternatief.
Ja, ja. Nou, en het tweede wat ik wilde zeggen. Het deelplatform is voor ons, en ik bedoel eigenlijk dan fleet in het algemeen, is voor ons meer een go-to-market strategie. Want we zien nu in de pre-orders, zien dat het eigenlijk allemaal particulieren zijn die nu pre-orders doen.
Ja.
Dus ik verwacht wel dat als je kijkt over 5 jaar en je vraagt wat zal de verdeling zijn, is zeker 80% particulieren.
Het is niet de eerste compacte stadsauto op de markt. Je hebt de Biro uit Italië, Renault heeft de Twizy. Jullie unique selling point is dus echt dat zonnepaneel.
Ja, een beetje wel, maar niet helemaal. Want wij hebben een combinatie in de package die we bieden. Is het zonnepaneel, de swappable batteries, wat ook niet iedereen heeft. Ja. Door de vorm heb je een ongelooflijk grote binnenruimte. Kijk, wij hebben 25 jaar ervaring in mobiliteit. Ik en mijn partner Chris.
Ja, daar komen we straks nog even over te spreken. Maar jullie komen onder meer ook bij Lightyear vandaan.
Bij Lightyear, bij Piaggio. We hebben
Paul
allebei in Zuid-Europa gewerkt. Chris in Spanje en ik in Italië. Mijn motorfiets ontwikkeld, auto's. Dus een hele range. En dus het solar is zeker een belangrijk aspect voor ons. Maar het is zeker niet het enige aspect. De ruimte binnenin, de airconditioning, de prijs. Dat hoort allemaal bij de totale package die wij bieden. We bieden zeker niet. We staan ons niet blind op het solar gedeelte. Alhoewel we wel zien dat een heel leuk en interessant aspect kan zijn.
Zeker in bepaalde gebieden in de wereld waar zeker, de zon vaker schijnt dan.
Want als je nu dat, ik zag dat Opeltje voorbij komen.
En
als je
die Irox.
Ja, dus die is eigenlijk ook elektrisch, maar dan niet een zonnepaneel. Als je die tegen afzet met jouw auto, wat zie jij dan als belangrijk verschil?
We zitten qua prijs op hetzelfde niveau. Ik denk, kijk, het is geen winner takes all market, hè, waar we het over hebben. Het is niet, ik ga een nieuwe zoekmachine beginnen en oh jee, Google ook. En nu ben ik, nu sta ik bij
het spel. Ja, dus plek zal, zo is het niet, zo te zeggen.
Er gaan nog veel meer, we rijden niet allemaal in dezelfde auto. Een auto is ook een kwestie van smaak. Persoonlijk vind ik onze auto veel mooier natuurlijk dan die dan die Irox uiteraard. Maar goed, het is gewoon. Ik denk dat dat de Irox is eigenlijk hetzelfde als de Ami van Citroën. En die zitten in hetzelfde concern, gebruiken dezelfde auto. Dat is onze grootste concurrent eigenlijk nu. Waarop wij vergeleken met die auto hebben de swappable batteries. We kunnen dwars parkeren. Dat kan die Irox niet, is iets te lang. Die van ons heeft natuurlijk solar. En daarmee heel veel interesse.
Je zegt dat dwars parkeren. Hè? Wat me nu ineens te binnen schiet. Hoe reken je dan als bestuurder af voor een parkeerplaatsje?
Ja, dat is een hele goeie. Wij bedienen een mondiale markt. Hè? Dus dat hangt nogal af van waar je zit. Maar,
ja, maar ik kan in mijn ParkMobile app bijvoorbeeld niet aangeven.
Nee.
Ik neem maar een derde van de parkeerplaats in.
Nou, technisch mogen steden al parkeerdifferentiatie uitvoeren. En mogen ze al bieden. Eigenlijk is het natuurlijk doodnormaal dat je voor een grotere auto meer betaalt. Voor parkeren, zeker in de stad. En als je hem dan ook nog dwars kan parkeren, dan is het natuurlijk, zou het natuurlijk heel logisch zijn dat je maar een derde zou betalen als je drie auto's op één parkeervak kwijt kan. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat het ook echt gaat gebeuren.
En het zou voor jullie concept wel ook een enorme boost kunnen betekenen.
Natuurlijk zou dat voor ons... ik spreek natuurlijk een beetje voor eigen parochie, maar het is ook logisch. Hè? Het valt me wel eens op dat mensen zeggen, oh, wat vervelend, er ligt een fiets schuin op de weg, of er staat een bakfiets in de weg, of een brommer staat daar op de stoep. En er zit ze over te klagen. Terwijl ik dan denk van ja, maar die dikke SUV die daar staat, daar hoor ik je niet over. Het is eigenlijk heel inconsequent.
Maar op de Cornelis Schuit zie ik dan bijvoorbeeld, het is wel eens op de stoep staan. Mag dat?
Nou ja, kijk, voor de wet mag het, want dit is een voertuig. Hè. Je vroeg, is het een auto? Nou, voor de wet zijn we eigenlijk een vierwielige scooter. Hè? Dus voor de wet mag je een scooter. De wet zegt niet echt waar je een scooter mag parkeren. Dus je mag hem ook, ja, als hij maar niet in de weg staat. Dat is eigenlijk de regel. Dat gaat veranderen natuurlijk. Dat is onmiskenbaar. Maar ja, wij opereren op een mondiale markt. Dus dat is buiten Nederland weer totaal anders.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het zonneautootje van Squad Mobility. Zometeen meer, maar nu eerst een ander mobiliteitsconcept uit Nederland. Die het ook heel aardig doen. Link & Co. Patrick, wie zijn zij?
Ja, het is een autodeelconcept en dat is bedacht door Alain Visser. En die werkte jarenlang bij Volvo en die bedacht toen dat die automarkt best wel wat disruptie kan gebruiken. Dus hij zei, ja, die auto's staan gemiddeld 95% van de tijd stil. Dat is niet heel duurzaam. En het concept in een notendop, je betaalt €550 per maand. En daarmee heb je een hybride wagen van Link & Co tot je beschikking. Delen is niet verplicht, maar doe je dat, dan betaal je minder. Een soort private lease en autodelen in één.
Nou, en ze gaan inderdaad best goed, hè? MT Sprout interviewde hen. En dan blijkt dat ze dus in 2 jaar tijd 150.000 leden hebben. 10 clubs en 28.000 auto's op de weg. Ik heb jou eerder wel eens horen zeggen. En ja, net kwam dat ook alweer even te sprake. Dat autodelen, dat gaat hem niet worden. Daar ben jij niet zo heel enthousiast over.
Nou, je ziet dat die adoptie nog achterblijft. Dus ik heb de afgelopen jaren BMW steeds gevolgd. En zij zeiden ook, ja, in dat delen zitten best nog veel hiccups. Want de een heeft een gezin, de ander niet. En ja, dan moet je op sporten op zaterdag. Dus het echt ruilen van auto's en door meerdere mensen tegelijk, nou niet tegelijkertijd, maar te laten gebruiken, is nog best echt ingewikkeld.
Ja, nou, toevallig heeft een andere vernieuwer uit deze branche net een boek uitgebracht. Ik heb hem onlangs mogen interviewen. Victor van Tol van Snapcar, grootste autodeelplatform van ons land. En Robert Hoevers van Squad Mobility. We hebben jou zojuist ook al over autodelen horen praten. Ja. Zullen we eens even inzoomen op de reis die jullie tot nu toe gemaakt hebben? Ja. Misschien even aardig om te beginnen. Ik zei zojuist al, jullie hebben allebei een verleden bij Lightyear.
Ja.
Is daar ook ergens het zaadje geplant van, hey,
Een beetje wel. Nou, we kwamen eigenlijk bij Lightyear vanwege onze ervaring. Hè? Dus we kwamen eigenlijk brengen, zullen we maar zeggen. Chris, die stond eigenlijk aan het hoofd van de ontwikkeling van het eerste prototype van Lightyear. Chris heeft natuurlijk veel meer, hij heeft ook bij Renault gewerkt, veel meer auto's ontwikkeld. Maar eigenlijk, ja, Chris en ik hebben allebei TU Delft gedaan in verschillende ontwerpen. Allebei, ja, veel ervaring. En eigenlijk bij het koffieapparaat pratende kwam langzaam maar zeker naar boven dat we eigenlijk een heel andere visie hadden. Kijk, Solar PV, ik zou zeggen, ik hoorde vandaag dat 2 miljoen mensen Solar PV op hun dak hebben. Het is een commodity. Het is net als,
ik denk dat we 1,5 jaar geleden hadden we nog maar 1 miljoen. Dus dat is,
het is hard gegaan,
gigantisch,
ja.
Hard.
Nee, maar Solar is een commodity geworden. Hè? Dus het gaat echt in centen per watt piek. Dat het is super goedkoop. Dat vraagt juist om een heel betaalbare auto. En dan is het eigenlijk zonde om extreem dure auto te maken met een hele goedkope techniek. Want je kan juist een beetje batterij besparen. Terwijl batterij is natuurlijk verreweg het duurste onderdeel van elektrische auto's. Dus we hadden een hele andere visie. Dat als aspect en dan ook de technische kant. Om veel te bereiken met solar wil je eigenlijk op lage snelheid rijden. Want voor de techneuten, het energieverbruik gaat kwadratisch met de snelheid. Dus om dat uit te leggen, als je 3 keer zo hard gaat, niet 30, maar 90, zullen we maar zeggen, dan gebruik je 9 keer zoveel energie. Dus het is van belang om zacht, om niet te hard te rijden, gebruik je weinig energie. Dat is 1. En 2, een stadsauto rijdt niet zoveel kilometers. Veel minder, omdat het natuurlijk gemiddeld snelheid laag ligt. Maar je gebruikt hem ook voor korte ritjes. Hè? Kinderen naar school, sportclub, naar de dokter, dat soort dingen.
En was er dan geen interesse bij Lightyear? Hey, we maken ook een kleine variant.
Nee, kijk, als zo'n grote organisatie, wat het langzaam maar zeker aan het worden was natuurlijk, de koers heeft ingezet, dan is dat toch een beetje een supertanker. Hè? Dan, die gaat niet even van volgende week of iets anders. Dat gaat ook niet. Hè? Er is al zwaar geïnvesteerd in zo'n concept. En,
dus ja. Jullie zijn op een gegeven moment van de koffieautomaat 's avonds een keer bier gaan drinken en hebben toen op de achterkant van het veldje een soort schets gemaakt van
Het ging in de praktijk iets anders. Ik ging wat eerder ervan door en begon daarmee. En Chris die vond het ontzettend leuk om met dat prototype nog aan de gang te gaan. En toen dat eenmaal stond, toen kwam hij ook en zei van nou, ik zie wat je aan het doen bent. Leuk.
Want eerst dachten jullie aan een soort lichtfiets. Dat bleek alleen qua ontwerp niet heel goed mogelijk. Omdat je voor de zon nu eenmaal een horizontaal vlak nodig hebt. En ja, lichtfiets in de stad ben je ook vrij kwetsbaar.
Ja, een lichtfiets is toch een beetje een raar gebakje. Hè? Dus
dat ging hem niet worden.
Energetisch is het fantastisch. Ja. Hè? Dus voor de techneuten, die vinden dat wel leuk. Maar ja, als je met zo'n ding in de stad... Ja, je bent toch heel kwetsbaar.
Dus heel snel doorgeschakeld dus naar een concept met een vierwieler, zoals het dus nu geworden is. En ik vroeg aan jou, welke technische uitdagingen bleken het moeilijkst? Toen twijfelde je even. Jij zei eigenlijk, ja, het hele concept, alle verschillende elementen bij elkaar brengen.
Een technisch concept of een ontwikkelingsproces is best redelijk te plannen. Een technisch ontwikkelingsproject plannen binnen de ontwikkeling van een bedrijf, maakt het wel complex. Hè? Want je hebt verschillende punten van dat je geld moet ophalen. Je kan niet alles helemaal in het begin ophalen. Dat is gewoon onmogelijk, kan je rustig zeggen. Of in ieder geval heel moeilijk. Dus dat moet je goed plannen. En dat hele omveld en alles is belangrijk natuurlijk. Hè? Marketing is belangrijk, productie is belangrijk, supply chain is belangrijk, ERP, noem maar op. Alles is belangrijk. Maar om dat hele recept, zullen we maar zeggen, van ingrediënten om dat precies goed te doen. Hè? Dus alle ingrediënten precies genoeg aandacht te geven. Dat is gewoon moeilijk. Dat is gewoon complex.
Alleen bij de start, hè, zijn jullie begonnen eigenlijk laat met geld ophalen? Hoe...
Nee, we zijn begonnen met zelf gewoon. Kijk, wij zijn allebei hele praktische figuren. We klussen graag. We kunnen sleutelen, kunnen dingen bouwen. Chris kan ook echt ontwerpen, tekenen. Dus we zijn het gewoon het gaan bouwen.
Maar zei je vrouw niet van wacht even, heb je een baan of ga je geld verdienen of hoe lang mocht je erover
voor
doen?
Voor ons huis, ja, als het ja, niet
dat
goed gaat.
Dat zei ze wel. Ik heb nog wel wat eerdere avonturen gehad in eerdere ondernemingen. En mijn oude baas Jan Lammers, die heeft al wel hele leuke anekdotes. En een van die anekdotes is, die komt weer uit Dumb and Dumber en ziet een van de jongens ziet een bananenschil liggen en die zegt dan van, oh jee, daar ga ik weer. En dan, dus ja, soms is het gewoon ongeneeslijk. Hè? Dan denken we, dit lijkt een heel goed idee. Kom, daar ga ik weer. En dan achteraf blijkt dat het toch veel meer werk is dan je hebt gedacht. Het is natuurlijk altijd zo.
Na een jaar hebben jullie uiteindelijk een ronde gedaan. Je zou ook kunnen denken, voor dit soort trajecten heb je ook subsidies.
Ja. Je hebt subsidies, maar subsidie aanvragen is bijna een beroep op zich. Ik ben
niet iemand die daar heel veel zin in heeft om te gaan uitzoeken.
Uitzoeken wel. En heb je subsidiebureaus voor natuurlijk. En die hebben we ook. En we krijgen ook subsidies. Maar het probleem is, er zit ontzettend veel werk in. De kans dat je niet krijgt is 90%. Minimaal hangt een beetje vanaf welk programma. WBSO bijvoorbeeld is dan weer SNO. Dat is dan veel makkelijker.
Ja.
Iedere subsidieadviseur begint ook met SNO. En dan hoor je niks meer van ze. En, Dus en ik ben bijna nog nooit iemand tegengekomen die niet adviseert om subsidies te gaan bekijken. Dus ja, dat lijkt heel aantrekkelijk, maar is gewoon heel moeilijk, heel complex en stopt er ontiegelijk veel tijd in. Uiteindelijk krijg je het niet. En soms wel. En je hebt genoeg bureaus, bedrijven, projecten die kunnen laten zien van de geweldige. Die hebben wel subsidies geregeld. Nou ja, ik hoop dat ik mijn mening
jullie niet
bijstellen.
Als je op een gegeven moment gaat beginnen. We hebben hier in de uitzending ook twee verschillende fietsenfabrikanten. Elektrische fietsenfabrikanten gesproken. En uiteindelijk zeg je maar, dat was een Stella en een Kwik. En die hadden allebei een hele andere sourcingstrategie.
Ja.
Hoe hebben jullie dat gedaan? En want op een gegeven moment heb je dat prototype gemaakt. En dan ga je kijken, ik moet het gaan produceren. Haal je het dan uit Nederland? Of hoe ga je dat doen?
We hebben het prototype zoveel mogelijk gemaakt met sourcing van de daadwerkelijke oorsprong. De sourcing doen we meestal uit India en China. Dat gaat ook niet anders als we bieden die auto aan. Kijk, we doen drie dingen. Onze auto is de eerste zonneauto in de wereld. Het is ook de goedkoopste auto die je nu kan kopen. En het is specifiek auto gedeeld gemaakt voor deelplatforms. Dus het is best een uitdaging. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je wel sourcen. Daar waar het gewoon voor goedkoop is. En het is niet alleen goedkoop in China, maar inmiddels is hun service ook zo ontzettend goed. En hun ook voor het prototype hebben we bodydelen besteld. En als we dat in Nederland bestellen, het was gewoon sneller uit China. Kan gewoon sneller aan.
En maar dan moet je het hier ergens gaan assembleren. Dus dan...
Dat doen we zelf.
Ja.
Nou, voor productie niet. Hè. Nu heb ik het over de prototypes. Productie gaan we in de markt doen. Productie doen we niet zelf. Dat doen we met partners. En in Europa doen we dat in Europa. En dat wordt waarschijnlijk Oost-Europa of Turkije.
Even de status waar dit hele project zich nu in bevindt. Jullie hebben in mei de auto voor het eerst gepresenteerd aan het grote publiek.
Ja.
Hoe is het sindsdien gegaan? Is er veel belangstelling?
Ontzettend veel belangstelling. En echt uit de hele wereld.
Ook van autofabrikanten?
Ook autofabrikanten. We hebben een aantal autofabrikanten uit... ik kan zelfs niet bij naam noemen, maar uit Japan en Duitsland. Kan je wel een beetje...
Ongeveer wel een beetje bedenken wie
kan
dat
een beetje
zijn.
Bedenken, ja.
Maar je hebt ook wel een mooi filmpje gemaakt. Want ik heb ernaar gekeken. En je hebt ook een versie zonder deuren. En je ziet wel echt een mooi product. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar...
Ja, er is interesse voor. Al wel, we stonden laatst in Parijs. Op de autoshow in Parijs. We hadden een prijs gewonnen. En toen mochten we daar staan... En toen, dat is wel heel grappig, want iedere keer als iemand kwam zonder badge, iedereen heeft een badge daar, maar als er mensen kwamen zonder badge, dan was het of Renault of Stellantis. Dus daar kwamen ze daar kijken en dan zag je al van een kilometer aan van, oh, dat is weer een Renault manager. Ik kwam heel schijnheilig zonder badge en zei van, hallo, ook bij Renault. En dan zaten ze heel verlegen te lachen.
Maar belangstelling, is dat dan concreet van, kom met ons praten, wij willen dit ook? Of hoe ziet dat er dan concreet uit?
Ja, dat zit in heel veel verschillende vormen. Bijvoorbeeld in Japan is er een concreet project waar ze een aantal steden, met name een aantal eilanden. Japan heeft 3000 eilanden, waarvan 300 bewoond. En dat is hun fysieke landsgrens eigenlijk. Dus het is van groot belang voor Japan dat ze die eilanden bewoond hebben en bewoond houden. Dus ze leggen die mensen die daar wonen op die eilanden een beetje in de watten. En die hebben vaak ook hogere leeftijd. Dus daar zijn we dan bezig met projecten om die auto's daar uit te zetten als een soort vervoer op die eilanden. Sowieso krijgen we heel veel interesse van eilanden, omdat... De snelheid is daar lager. Die wegen zijn niet zo ontwikkeld dat je daar veel harder kan. De afstanden zijn beperkt en heel veel eilanden liggen toevallig in de zonnige gebieden.
En de wooncommunities in de Verenigde Staten, Florida met name.
Ja,
daar liet je net ook al even iets over doorschemeren.
Ook heel veel interesse uit. En ook die liggen heel veel in warme gebieden. Er zitten ook veel pensionado's.
Ja, want veel bewoners daar verplaatsen zich met...
Nee, niet zozeer trailerparks. Meer gated communities. Dat zijn van die huisjes, dat noemen ze golfcart communities. Er wonen soms 100.000 mensen.
En die verplaatsen zich ook met die golfkarretjes. Alleen die mogen daarmee weer niet op de openbare weg.
Nee, die zijn niet street legal. Dus daar kunnen ze alleen maar mee in het park. De snelheid is beperkt. Als het regent word je nat. Enzovoort. Die golfkarretjes worden daarvoor gebruikt. Omdat er niet echt een handig alternatief is. Maar die hebben heel veel interesse hierin.
Dus dat is mei. Hè? En we zijn inmiddels ruim een half jaar verder. Ik kan me voorstellen dat eerste prototype, dat hebben jullie aan de wereld laten zien. Daar zijn ook veel reacties op gekomen. Jullie zijn nu ook bezig met doorontwikkelen. Ja. Is dat inderdaad de fase waarin je nu zit?
Absoluut, ja. Dus je leert heel veel. Je gaat dingen aanpassen. Een van de twijfels die we hadden van moeten we wel een airco doen? Hey, hoe belangrijk is dat nou? Maar we testen alles op de website met pre-orders. En we kijken van waar klikken mensen op?
Dus wel of geen airco?
Dus wel, en we kwamen erachter dat we dat meer dan 50% willen een airco.
Ja.
Het heeft ook te maken natuurlijk dat we een zonneautootje doen. Mensen in warme landen, waar veel zon is en dus warm en dus enzovoort.
Dit is dus die fase van doorontwikkelen. Alles net een beetje beter maken. Hier en daar nog een extra feature erbij. Ja. Wanneer kunnen we hem kopen?
Nou, we hebben nog zeker een jaar ontwikkeling nodig. Dus dat betekent, nou, doen we eens even eind van het jaar, eind 23, dan start of production. En dan 24 leveringen.
En hoeveel zou je er dan kunnen leveren?
In het eerste 24? Jaar willen we 1000 maken.
1000, ja. Ja.
En als je dan wil groeien, dan is het ook een belangrijke keuze te maken. Ook weer qua sourcing. Waar ga je dan zitten? Dus zeg je dan, Europa kan eerst wel. En dan daarna ga je ontwikkelen om het in Azië te kunnen doen. Omdat je uiteindelijk lokaal gaat dan wel produceren of assembleren.
Assemblage vliegen we heel anders aan dan sourcing. Ja, assemblage en zeker het product dat wij maken is heel simpel te assembleren. Bijvoorbeeld de bodywork, dat zijn gewoon kunststof spuitgietdelen. Het is niet als een auto waar je enorme matrijzen hebt en stampapparatuur om aluminium of staal in de vorm te stampen. Ja, dat doen wij heel anders. Wij spuitgieten dat in kunststof. En dat is ook nog wel een investering, maar niet te vergelijken met automotive investeringen. Dus onze uiteindelijke assemblage is heel simpel.
Dus eigenlijk heb je dan een heel groot voorrecht dat je op meerdere plekken op de wereld snel kunt assembleren. Ja, dus dicht bij klanten uiteindelijk kan leveren.
Ja, dat is de bedoeling. Hè? We willen dus enerzijds uit sustainability overwegingen, maar ook kosten natuurlijk, want transport. Hè, je wil zo klein mogelijk vervoeren. En pas in de buurt van de klant de totale vorm aannemen. Want dan wordt die groot en dan wordt het duur om te vervoeren. Dus we assembleren in de markt. En in de markt bedoelen we dan in Europa voor Europa. En Amerika voor Amerika en in Japan voor Japan.
De veiligheid, hoe zit het daarmee?
Nou, juridisch is het geen issue, omdat de veiligheidseisen voor dit segment niet zo hoog liggen. Wij gaan veel verder daarin. Hè. Wij maken een complete crashstructuur achter en voor. We maken een complete rolkooi, die is ook zichtbaar van buiten. Dat is een aluminium rolkooi. Dat is allemaal niet verplicht, dat doen we wel. Omdat ja, we willen er uiteindelijk 20.000 per jaar gaan maken. En dan gaat dat natuurlijk belangrijk worden. Spelen we ook wel een beetje in op waar we denken dat het heen gaat met de wetgeving. Maar we zitten in het belangrijkste veiligheidsaspect van een voertuig is de snelheid. De L6 gaat tot 45, die is gelimiteerd. Maar de L7 mag technisch tot 90. En dat vinden wij eigenlijk te hoog. Dus daarom hebben we gezegd van we bieden de L7 alleen maar tot 70. Wij kiezen er dus ook voor, en dat heeft ook met focus te maken. Maar wij kiezen ervoor dat hij niet op de snelweg kan. Er zijn ook voorbeelden van bijvoorbeeld de nieuwe Renault Twizy of de Duo heet die. Die hebben er gekozen dat die wel op de snelweg kan. Maar die hebben dus een andere compromis moeten doen om er een eenzitter van te maken. Want die hebben door die hoge snelheid problemen met de side impact crashstructuur. Dus die moeten de bestuurder in het midden plaatsen met bescherming links en rechts. En daardoor is het een eenzitter geworden. Dus, in je focus maak je een keuze. Wij hebben heel bewust gekozen van, nou, als je de snelweg op wil, dan pak je gewoon een auto. Auto's vind je overal. Dat is geen probleem.
Dit is voor de stad.
Dit is voor de stad.
En nu is Amsterdam heel plat. Maar ja. LA bijvoorbeeld.
Nou, daarvoor hebben we dan die L7. He, dat is dan gelijk je antwoord. Waarom heb je die L7? Dat is voor terreinen, bijvoorbeeld ook met Lissabon, waar heel hoog, maar heel steile hellingen. daarvoor. En sommige steden ligt de snelheid iets hoger. Dus dan ben je met 45 net niet snel genoeg mee. Hier op de Wierboudstraat bijvoorbeeld ook reizen net iets sneller. Reizen net 60 of zo. Dan is het fijn als je een model hebt die ietsje harder kan. Dus daarom maken we die van 70. Maar die maken we dus heel bewust niet van 90. Omdat je dan het risico loopt dat mensen daadwerkelijk mee de snelweg op gaan. Dat is iets niet wat wij niet willen eigenlijk.
Ik ging even naar de website. Ik denk, dan ga ik hem ook even pre-orderen. En toen zag ik vier opties op de pre-order. Ja. Dus één is voor 5000, één voor 500, één voor 50 en eentje gratis. Ja. Wat is daarbij?
Nou, de gedachte is die van 5000 is voor de eerste 100. Die van 500 is voor de eerste 1000. En die van 50 is de normale versie voor Europa. Nou hebben we ook heel veel interesse buiten Europa. En daar hebben we een tijdje over zitten denken. Moeten we daar iets mee? Moeten we daar niks mee? En toen hebben we eigenlijk gedacht van, nou, die bieden we gewoon een gratis pre-order. Dan hebben we ook geen verplichting. Want stel je voor iemand ordert uit een land waar we waarschijnlijk niet heen gaan. Ja, dan heb je wel een zekere verplichting. Dat is ook vervelend. Maar het is wel fijn om die feedback te krijgen van waar nou zoveel interesse ligt. Dus hebben we gewoon gezegd, daar doen we de gratis pre-orders.
Robert Hoevers van Squad Mobility. Dankjewel voor je komst naar de studio. En als we jou de volgende keer uitnodigen, spreken we af dat je ook daadwerkelijk met zo'n wagentje komt.
Gaan we doen.
Over een jaar of anderhalf. Patrick en ik zijn er in ieder geval volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.